Openen wij Gods woord bij het evangelie zoals Johannes dat beschreven heeft in hoofdstuk 6, Johannes 6. En we lezen de versen 48 tot en met 71.
Ik ben het brood des levens. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en ze zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Ik ben dat levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in de eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, het welk ik geven zal voor het leven der wereld. De Joden dan streden onder elkander en zeggende: hoe kan deze ons zijn vlees te eten geven? Jezus dan zeide tot hen: voorwaar, zeg ik u lieden, tenzij dat gij het vlees des Zoons des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft en ik leef door de Vader. Alzo die mij eet, dezelfde zal leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel nedergedaald is, niet gelijk uw vaders het manna gegeten hebben en zijn gestorven. Die dit brood eet, zal in de eeuwigheid leven. Deze dingen zei hij in de synagoge, lerende te Capernaum. Velen dan van zijn discipelen, dit horende, zeiden: deze reden is hard, wie kan dezelfde horen? Jezus, nu wetende bij zichzelf dat zijn discipelen erover murmureerden, zei tot hen: ergert u lieden dit? Wat zou het dan zijn, zo gij de Zoon des mensen zaagt opvaren daar hij tevoren was? De geest is het die levend maakt, het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en leven. Maar er zijn sommigen van uw lieden die niet geloven. Want Jezus wist van de beginnen wie zij waren die niet geloofden. En wie hij was die hem verraden zou. En hij zei: daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan. Tenzij dat het hem gegeven zij van mijn vader. Van toen af gingen velen zijn discipelen terug en wandelde niet meer met hem. Jezus dan zei tot de 12: wilt gij lieden ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde hem: Heere, tot wien zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En wij hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde hun: heb ik u niet alle 12 uitverkoren? En één uit u is een duivel. En hij zei dit van Judas, Simons zoon Iscariot, want deze zal hem verraden, zijnde een van de 12.
Als tekst uit Johannes 6 noem ik u de versen 53 tot en met 56. En die vormen dan met veel andere schriftplaatsen de basis van het catechetisch onderwijs wat we vanmiddag weer willen vervolgen. Vers 53 tot en met 56, het zijn woorden van de Heer Jezus, maar het zijn wel woorden die veel ergernis hebben opgewekt. Ik hoop dat het vanmiddag niet het geval zal zijn. Jezus dan zeide tot hen: voorwaar zeg ik u lieden, tenzij dat gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. En dan zijn we toe aan zondag 29. Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus. Nee, maar gelijk het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, nog de afwassing der zonde zelf is, waarvan het alleen een goddelijk waarteken en verzekering is, alzo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf, hoewel het naar de aard en de eigenschap der sacramenten het lichaam van Christus Jezus genoemd wordt. Waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed, of het Nieuwe Testament in zijn bloed en Paulus de gemeenschap aan het lichaam en bloed van Christus? Dan komt er een lang antwoord. Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak. Namelijk, niet alleen om ons daarmee te leren dat, gelijk als brood en wijn dit tijdelijk leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn, waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden. Maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat wij zo waarachtig zijn ware lichaams en bloeds door de werking van de Heilige Geest deelachtig worden, dat wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen. Het wordt steeds mooier hoor. En dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zeker onze eigen is, als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en Gode voor onze zonden genoeg gedaan. Dat is eigenlijk ongelooflijk, hè? Ja, je kunt soms je ogen niet geloven als je dat leest. Het is allemaal bijbels hoor, het komt allemaal uit de Romeinenbrief onder andere. En uit ook 2 Korinthe 5. Want Jezus, die geen zonde gekend heeft, zegt de apostel, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Dat is de ene kant, opdat wij zouden worden, ja, verloste zondaren zou je kunnen zeggen, maar Paulus zegt, opdat wij zouden worden gerechtigheid of rechtvaardigheid voor God. Ja, opdat wij zouden worden gerechtigheid voor God. En dan zegt hij er wel bij nog, in hem, in Christus Jezus. Ja, natuurlijk. Anders kan het niet. Maar het zijn wel heel grote dingen. Maar de Heere Jezus is niet voor een kleinigheidje die diepe weg gegaan. Naar het kruis en naar de dood en naar de hel. Hij stond aan de hoogte van een grote trap. En hij moest naar beneden gaan en hij kon de onderkant van die trap niet zien. Want die kwam in het duister terecht van de hel. En geloof me dat het daar donker is. Hij is die trap toch afgegaan, ja. Tot de laatste tree. En daar helemaal onderaan, daar horen we hem roepen. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Ja, degene die zich zo diep vernederd heeft, is door God ook uitermate verhoogd. Maar weet je wat het mooie is? Hij is die trap naar beneden alleen gegaan. Helemaal alleen. Ja, niemand ging mee. Niemand kon ook mee. Maar als hij omhoog gaat, als hij verheerlijkt wordt, dan gaat hij niet alleen. Nee, dan neemt hij heel zijn kerk mee. Die gaan ook ten hemel in. Daar zorgt hij voor. Dat is de heerlijkheid. Wel erg groot. Maar God is groot, hè? Daarom. Het gaat dan vanmiddag over, weer het heilige avondmaal. En dan 3 dingen worden hier genoemd. In de eerste plaats het teken. Het gaat eerst om het teken. Het wijst ergens heen, hè? Ja, maar het eerste teken zelf. En dan waar het naar heen wijst, dat is voeding. Het is voedsel, zou je kunnen zeggen. Dat is het tweede, voedsel. Echt voedsel. Echt drinken. En dan heb je wel natuurlijk de vraag, hoe eet je nu Christus? Hoe drink je hem? Dat is een mooie vraag. Daar geeft de catechismus ook het antwoord op. Een beetje vreemde uitdrukken, maar het kan dus blijkbaar wel. Want we hebben Johannes 6 gelezen en daar zegt de Heer Jezus het zelf. En dan zegt hij erbij, voorwaar zeg ik u, als je dat niet doet, mij eten en mij drinken, heb je geen leven in jezelf. Ja, dat is duidelijk, hè? De Heer Jezus is altijd heel duidelijk. Maar toch, wat bedoelt hij nu? Hem eten en hem drinken, wat moet je daarbij voorstellen? Brood eten, ja, daar kan ik me nog wat bij indenken, doe het elke dag. Hè? Ja, iets drinken, wijn drinken bij het avondmaal, we kunnen ons dat voorstellen. Maar wat is nu Christus drinken? Daar gaat de catechismus op in. Dus dat voedsel, dat is het tweede. Hè? Eerst het teken, dan het voedsel en dan tenslotte, en dat is ook heel mooi, eigenlijk het mooiste, de verzekering. Ja, de verzekering. Hij verzekert de gelovigen ergens van. Hij maakt dingen zeker, hij maakt dingen vast. Dat hoef ik dus niet te doen. Nee, ik wil wel graag dat het gebeurt. Als het goed is, dan zoek je naar vastheid. Zekerheid. Nou, dat doet de Heer Jezus ook. Die doet alles, hè. Ja, die doet alles. Hij is ook een volkomen zaligmaker. Van mij hoeft er niets bij. Ik zou niet weten wat er bij moet komen van mijn kant. Hij zorgt voor alles. Dus, ja. Ik kan me voorstellen dat als je deze vragen en antwoorden vooral moet leren op de catechisatie, dat je denkt, wat staat er allemaal? Het zijn ook wel lange zinnen, dat is echt zo. Het moet echt in stukken geknipt worden. Ja, ik moest in 1968 het missie-examen doen in Apeldoorn en daar ook de catechismus uit mijn hoofd leren. Nou, ik heb me echt suf geleerd. Op die vragen ook en die antwoorden. Ik dacht later, als ik catechisatie ga geven, dan knip ik al die vragen, die antwoorden dan in kleine stukjes. Dan begrijpen ze het tenminste. Het zijn hele lange vragen. Je moet ze dan ook lezen, langzaam lezen. Hè? Dat moet je doen. Maar je hebt echt licht nodig, net zoals met de Bijbel. Ja, over de catechismus ook heb je licht over nodig. Het is naar Gods woord. En daarom is het zo fijn elke keer een catechismus preek. Wel nu, het is een teken, want de eerste vraag is, wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Want hij zegt dat immers, dit is mijn lichaam. Hij brak het brood, daar in de nacht waarin hij verraden werd, het laatste avondmaal noemen we dat, je kunt beter het eerste avondmaal noemen. Hij brak het brood, hij gaf het en toen zei hij, dit is mijn lichaam. En de beker ging rond, een paar keer wel, en op een gegeven moment zei hij bij een bepaalde beker, dit is mijn bloed. Dus dat zei hij, dat is duidelijk, niet waar? En daar is nogal wat rumoer over geweest in de kerken. Avondmaal strijd is er gevoerd, ja, dat is gebeurd en... En in de tijd van de reformatie, toen God het licht weer ontstak, toen kwam over deze dingen weer oneenigheid. En dat kwam eigenlijk door de Roomse kerk. Catechismus is ook een reactie op de Roomse kerk. En dan kun je wel zeggen, nou laat dat maar over, dat hoeven we allemaal niet te weten. Maar het is wel mooi om dat te weten, omdat je zo bij de zuivere leer uitkomt. En die moet je wel weten. Ja, dat moet je wel weten. Natuurlijk moet je dat weten. Je moet weten wat waar is en wat niet waar is. Je moet weten waar je op aan kunt in het leven. Je wilt toch graag ergens op leunen, op steunen. Nou, dan moet je weten of er wat is waar je op leunen kan. waar je niet doorheen zakt. En nu, daarom is het goed dat die dingen zijn geweest. Maar schuld kwam bij de Romeinse kerk vandaan en die heeft heel wat op zijn geweten. De Romeinse kerk, al die pausen en die kardinalen, ze hebben wat te verantwoorden voor God. Die hebben wat verzonnen, heel wat. De raarste dingen, hoor. Ja. En de Bijbel moest gesloten blijven, ja, daar had je toch geen verstand van. Dus, en zo hebben ze heel wat zielen zomaar in angst en onzekerheid laten sterven. Hè? Ja, er kwam wel een priestertje en die gaf je het laatste oliesel. Nou, wat heb je daar dan aan? Hè? Wat heb je daaraan? Dat nam de angst en onzekerheid niet weg, hoor. Nee. Maar door de Romeinse kerk is het ook helemaal veranderd. Je hebt dus van de Bijbel ook een vertaling in het Latijn, de Vulgata. En dat is de vertaling die door de Romeinse wordt gebruikt. En daar hebben ze het Onze Vader veranderd. Ja, veranderd. Dan lezen we bijvoorbeeld in het Onze Vader, geef ons heden ons dagelijks brood. En dat hebben ze veranderd. Dan staat in de Vulgata, geef ons heden ons bovennatuurlijk brood. Bovennatuurlijk. Ja, bovennatuurlijk brood, dat bestaat geen eens. Bovennatuurlijk brood, wat is dat dan? Ja, dat brood, je kon het gewoon zien, hostie noemen ze dat dan, hè? Zeg maar gewoon brood. Dat werd door de priester verheven tot bovennatuurlijk brood. Dat was dus heilig. Dat was echt heilig brood. Ja, het werd van de wijn niet gezegd. Heel vreemd, want niemand kreeg ook wijn. Alleen de priester die nam een slok. Hè. Maar de mensen, die namen wel brood. En dat was dan bovennatuurlijk. Het lichaam van Christus moest opgeborgen worden in het altaar. En ik weet nog wel, vroeger toen we allemaal met een hoed of een pet op naar buiten gingen. Ja, toen kwam iemand langs de Romeinse kerk. We woonden vlakbij twee Romeinse kerken in de buurt. En dan kwamen de mannen langs met een hoed. En dan, als ze langs de kerk liepen, dan namen ze een hoed af. Want daar binnen in dat altaar, daar lag het lichaam van Christus. Ja, dat geloofden ze allemaal nog. Ja, ze geloven het gelukkig nu niet meer. Maar wat ze nu geloven, nou helemaal niks meer. Dat is wel erg, hè. Ze hebben gewoon gedacht, het is allemaal poppenkast. En alles is dus poppenkast. Ja, grote verantwoordelijkheid, hè, van de Romeinse kerk. Maar ja, dus dat is helemaal niet waar. Wat betekent het dan wel? De Heer Jezus zegt het toch. U bent misschien wel eens in Marburg geweest, in Duitsland. Als u er nooit geweest bent, nou, met de vakantie kun je er wel eens heen. Daar staat een kasteel en daar hebben ze dan ook zo'n strijd gehad, al die bekende reformatoren zijn er geweest, Luther en zo, en Zwingli. Hè? En daar hebben ze dat uitgevochten en Luther hield voet bij stuk. Hij zei, dit brood is echt het lichaam van Christus. Luther zei het ook al. Jammer. Ja, Luther zei, het staat er toch? Hij zegt toch, dit is mijn lichaam. Maar dat komt omdat de Lutherse weer geloven dat niet alleen de ziel of de natuur, de goddelijke natuur van Christus alomtegenwoordig is, maar ook zijn lichaam. Dat is ook weer dwaasheid, hè? Want dan is het toch geen lichaam meer. Een lichaam is niet alomtegenwoordig. Een lichaam is ergens. Ja, mijn lichaam is hier, dat ziet u. Is niet ergens anders. Nee. Dus dat is met de Heer Jezus ook zo. Zijn lichaam is boven, niet hier. Nee, dat is met een lichaam zo. Dus toen ze zeiden van ja, dat is ook alomtegenwoordig, haalden ze toch het gewone van Christus mensheid weg. En het is juist zo mooi dat hij gewoon mens werd. Ja, nu wel verheerlijkt. Ik hoop dat ook te worden straks, een verheerlijkt mens, wel met een lichaam, maar verheerlijkt. Dat is hij wel, ja. Dat heeft de Heer Jezus ook beloofd. Nee, zegt de catechismus, het water in het doopvont, dat verandert ook niet in het bloed. Je ziet gewoon dat het water is. Dus zo is het nou ook met het brood. Het is echt gewoon brood. En de wijn, gewoon wijn. Het zijn tekenen, zei ik al, onze eerste gedachte, hè? Tekenen. Alles in het Oude Testament wijst dezelfde kant op. Waarheen, denkt u? Alles in het Oude Testament wijst dezelfde kant op. Naar Christus, ja. Ja. De rol des boeks is met zijn naam vervuld. Vol van zijn naam. Alles wijst naar hem. Die komen zou, hè? Ja. En het Nieuwe Testament, nu hij gekomen is, alles wijst in het Nieuwe Testament ook naar Christus heen. En het is met de sacramenten ook zo. Het woord wijst naar hem heen. Ja. En ook het water in de heilige doop. Het brood en de wijn, het sacrament van het heilige avondmaal, het wijst allemaal heen naar Christus. Het zijn dus als het ware pijlen. Hè? Broertje en ik verdwaalden een keer in het bos. Het werd al een beetje donker. En ja, we konden de uitgang niet vinden. We moesten naar huis ook. Oh wee. Toen zagen we opeens een pijl op een boom. Uitgang stond erop. Ja. Nou, zo is het met al die tekenen ook. Het wijst ergens heen. We waren nog niet bij de uitgang, hoor. Nee, we waren wel heel blij. Want het wees heen naar de uitgang. Die kant moesten we op. En we moeten die kant op, de kant van Christus op. Je moet naar Christus toe in je leven. Ook niet bij de tekenen blijven staan. Maar toch is het mooi als de Heer dan ook tekenen geeft. Want ze laten toch wel wat zien. Het zijn wel bijzondere tekenen. Veelzeggende tekenen. En dat is dan de tweede gedachte. Het is zo uitgedrukt omdat het echt voeding is. En echt drank. Het gaat wel over echte dingen. De Heer voedt een zondaar, onderhoudt een zondaar, niet met lucht. Nee, maar met zichzelf, met de Heer Jezus. Maar dan komt dus die vraag, ik stelde die vraag al, hè. Wat is dat dan? De Heer Jezus zegt, eet mijn lichaam, drink mijn bloed. Hoe moet je dat dan voorstellen? Nou, je kunt ook eten met je hart, hè, en met je hoofd, toch? Gebeurt elke dag. Mensen eten niet alleen met hun mond, maar ze eten ook met hun ogen. Je kunt met je ogen ook eten. Om je heen zien. En je wil veel zien. Mooie dingen zien. Spannende dingen zien. Ja, het oog heeft altijd honger. Het wordt niet verzadigd van het zien. Het wordt altijd nog maar even verder om het hoekje kijken. Altijd verder. Het oog, zegt de Bijbel, wordt nooit verzadigd van het zien. Hongerig is het. Ja. Wat je dan ziet, komt niet in je maag terecht, hoor. Nee, maar het wordt opgeslagen hier in je hoofd. Dus je kunt met je ogen ook eten. Of met je oren. Ja, met die twee toetertjes op je oren, weet je wel. Nou, dan komt het allemaal binnen via de oorpoort, daar luister je naar. Het wordt ook opgeslagen hier. Je kunt ook eten met je oren. Ja? Komt niet in je maag terecht, maar wel komt het in je terecht. Ja. En een film bekijken, dat kun je ook opeten. Een film bekijken is ook eten, weer met je ogen dus. Hè? Ja. Je kunt dus eten, niet zoals je dat aan tafel doet, maar toch. Je neemt dingen tot je. Nu, daar moet je aan denken als het gaat over de Heer Jezus. Je kunt hem eten en drinken met je hart. Ja. Met je hart, ja. En met je hoofd. Met je ogen ook. Met je oren. Ja, zo kan het. Dat bedoelt hij. Dus als het evangelie gepredikt wordt, die oren van u, luisteren ze dan? Ze zijn wel hongerig. Luisteren ze dan naar het evangelie? En die ogen van u, die zoveel willen zien, altijd weer meer willen zien, kijken ze ook naar wat de Heere in de prediking voorstelt en laat zien. Want God laat altijd wat zien, hè, in de prediking. Wordt wel gezegd, het is een droog verhaal, de preek, dat is helemaal niet zo. God laat dingen zien. Hij laat zijn zoon zien, hij laat het kruis zien. Hij laat het bloed zien als het avondmaal is. Het vlees van de Heere Jezus dat gebroken is, dat gekruisigd is, dat gestorven is. Hij laat het zien. Je ziet hem hangen aan het kruis. Uw ogen, zijn die ook hongerig? Willen die graag zien? Jezus zien? Zijn volbrachte werk zien? Ja? Ja, dat komt niet in je maag terecht. Maar wel van binnen. Het komt wel binnen. Jezus zien. Naar hem luisteren. Ja. En dat is, zegt de Heer Jezus, waarlijk spijs en waarlijk drank. Er is dus ook nep spijs en nep drank. Nou, daar is de wereld vol van, hè? De wereld, ja, is vol van surrogaat, van bedrog, van dingen die eigenlijk toch niets echts, iets heerlijks, iets moois, iets wezenlijks, iets blijvends achterlaten. Maar juist onrust. Onrust, wat zie je veel om je heen en wat hoor je veel? Je wordt er helemaal tureluurs van. Al die indrukken die op je afkomen, al die prikkels. Oh, het prikt allemaal. Sommige mensen kunnen er helemaal niet tegen. Maar we hebben er allemaal last van. Het komt allemaal op je af. Wat de wereld biedt. Ach, loop je er nog achteraan? Kijk je er nog naar? Als je porno verslaafd bent, dan voed je jezelf met zonde. Gaat ook ergens zitten. Nee, komt niet in je maag terecht. Nee, maar wel ergens anders. Schud dat maar eens van je af. Komt allemaal naar binnen. Nou ja, zo wil de Heer Jezus dat we dus die dingen allemaal laten gaan. En we zullen dat ook laten gaan als wij Jezus gezien en gehoord en geproefd hebben. Ja. Ja. Eerder niet. Oh nee, dat weet ik wel zeker. Eerder niet hoor. Als je Jezus gezien hebt, dan krijg je echt honger. Maar dan ook naar dingen die wel verzadigen kunnen. Als je zijn stem gehoord hebt, dan wil je er meer van horen, toch? Als je zijn gedaante ziet als hij zo in liefde en in zelfverloochening zijn weg gaat naar het kruis, daar wil je dan het van hebben, daar moet je het ook van hebben. Het eten van de Heer Jezus betekent dus het zoeken van het leven, een andere uitdrukking daarvoor, buiten jezelf, niet hier. Wat vind je hier eigenlijk? Zeg eens. He, u kent uzelf toch wel een beetje, wat vind je hier allemaal, in dat hart? Nou, hoe ziet het er van, bij u vanuit, uit, van binnen? He? Wat vind je er eigenlijk allemaal? Ja, de Heer Jezus stelt zichzelf voor als degene die het echte brood is en de echte drank, die echt je leven vullen en verzadigen kan, het echte voedsel. En daarom predikt hij zichzelf, zodat je gaat zien hoe lief hij is. Ja, en weet je wat er ook gebeurt dan? Als de Heer Jezus zich laat prediken, je wordt verliefd op hem. Ja, je wordt verliefd op hem. Net zoals je dan verliefd kan worden op een meisje. Ja, Ja, dat is natuurlijk een raar voorbeeld, vind je niet? Nou ja, goed, dan maar niet. Maar zo is het eigenlijk wel. Je wordt verliefd op hem. Je wil contact met hem. Je wil hem leren kennen. Je wil hem beter leren kennen. Ja, je voelt dat dat het is. Als je hem kent, als je hem er hebt, wat kan jou de rest schelen? Kan echt wel eens zo ver komen dat je zegt, geef me Jezus of ik sterf. Hem alleen moet ik hebben. Dat vervult mijn hart. Dat bevredigt mijn gevoelens. En dat is ook zo. Wil je bevredigd worden? Jezus doet het. Jezus doet het. En hij doet het echt. Wil je verzadigd worden? Jezus verzadigt je. En anders niemand. Wil je blij worden? Jezus doet het. En niemand anders. Ja, het klinkt misschien allemaal wel een beetje vreemd. Maar dat bedoelt de Heer Jezus hoor. Echt, dat bedoelt hij. Bij mij is het. En bij mij alleen. Waarom? Waarom, zegt hij, drink je uit bakken die lek zijn? Dat verzadig je toch niet? Bakken, ja, dat doen we niet. Drink uit bakken doet het vee. Het is ook maar een beeld natuurlijk. Maar waarom drink je uit een beker waar een gat in zit? Daar word je toch nooit door verzadigd? Drink bij mij. Hoor aandachtiglijk naar mij. Luister naar mij. Hoor en je ziel zal leven. Dat is het wat Christus wil. Hij wil zichzelf laten zien, horen, weggeven. En dan alleen word je gelukkig. Kom, ben je nooit verliefd op hem? Zeg je nooit, Heere, dat ik u kennen mag? Want ik weet nergens anders geluk en vrede te vinden dan bij u alleen. Ja, echt voeding. Dat is dus wat de catechismus hier zegt. Jezus spreekt echt zo van mijn bloed en mijn vlees, omdat het echt voedsel is. Daar kun je zo in verheugen, in wat hij gedaan heeft. Net zoals de Vader zich verheugde op de zevende dag. Dat je zo mag verheugen in Christus wat hij gedaan heeft. Daar kun je zo blij, zo intens gelukkig van worden. Omdat daar de grond ligt van het heil in wat hij gedaan heeft. Buiten je, maar wel voor je. En dan komt die tekst van vanmorgen weer naar boven. Hè? Gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat hij om uwentwil arm is geworden. Opdat ge door zijn armoede rijk zoudt worden. Ja, en dat is dan het derde waar we op gaan wijzen. Het derde. Want hij zegt dan hier, hè, dat hij ons door het sacrament en door het eten en drinken van het brood en van de wijn, als tekenen van Christus, ook verzekeren wil. Zekerheid wil geven. Dat wil u toch? Of wil u zomaar voortreizen? We zullen wel zien. Ja, we zullen wel zien. Dat zeiden die jongens ook, die up north wilden gaan in Canada. We zullen wel zien waar we terechtkomen. Ja, we gaan op de Bonnefoy. Gevaarlijk in Noord-Canada. Heel groots, uitgestrekt. Ja, het zal mooi zijn. Avontuurlijk. Maar we zullen wel zien, zeiden ze. Ja. Nou ja, één werd er ziek. De ander zei, ik ga wel door. Alleen, hè? Alleen. Ja. Zullen wel zien. Ik heb een goede kaart bij me. Ja. Dat is toch gevaarlijk? Zo reizen veel mensen. We zullen wel zien hoe het afloopt. Mevrouw, hoe gaat het met u? Wat denkt u? Zou u de reis kunnen maken? Ja. Ik weet het niet. Weet het niet. Weet je dat niet? Is toch raar? Je wil het dan toch zeker wel weten? Ja, ja, ik weet het niet. Ja, nou, dat zijn toch vreemde dingen. Dat wil je toch nooit? Die jongen die dacht ook, ik zie wel. Nou, ze hebben hem nooit meer teruggezien. Nooit meer. Overal gezocht. Zijn rugtas wel gevonden? Ja, dat wel. Ergens in een rivier. Ja. Het loopt nooit goed af, hoor. Je moet echt een kompas, een gids, je moet Jezus hebben. Dat klinkt wel evangelisch, nou het is het ook trouwens. Echt evangelisch. Je moet Jezus hebben. Hij geeft ook zekerheid. Dat heb je nodig, want je hebt ook nog de duivel, hè? Of heb je daar nooit van gehoord? Ja toch? Nou, Gods kinderen kennen toch ook de duivel wel. Die wil je onzeker maken. Ja, dat is de overste van deze wereld. Die wil je druk maken met allerlei dingen die ook belangrijk schijnen te zijn. En dan, ja, die dingen waar het dan vanavond, vanmiddag nog over gaat in de preek. Oh ja, dat zijn misschien wel belangrijke dingen, maar nou niet hoor. Komt wel een keer. Zo wil de duivel bezig zijn. Dan komt er onzekerheid in het leven. Je gaat slingeren in het leven. De duivel die valt Gods kinderen aan, juist op die zekerheid, op die grond, op het werk dat Christus gedaan heeft. Daar valt de duivel op aan. En daarom heeft vooral Gods kind behoefte aan zekerheid. Omdat de duivel je kent. En de duivel weet wat je misdaan hebt. Omdat hij je ook verleid heeft ertoe en tot een zonde. En dan later komt hij terug en zegt hij, oh, heb jij dat gedaan? Ja, het is een loeder hoor, de duivel. En dan moeilijk maken. Dan zeggen, ja. Ja, Jezus is wel voor de zonde gestorven, maar niet voor jou hoor. Nee, jij bent een uitzondering. Hoe jij denkt, waar jij van droomt, wat jij vindt. Ja, dat weet God ook allemaal hoor, wat jij vindt en denkt. Dacht je dat jij bij God een beurt kon maken? Maar de duivel weet het allemaal. Die vecht aan, hè? En daarom heb je verzekering nodig. Vastheid, grond onder de voeten. Zodat je de duivel weg kunt sturen. Weg kunt jagen. Ja, dat heb je nodig. En ook omdat je inderdaad een zondaar blijft. Ja, ook dat. Kun de duivel wel van alles de schuld geven? Moet je ook weer niet doen. Nee. Maar ja. Ja, je hebt zelf ook zonde toch? Verkeerde dingen gedaan. Daar komt de duivel ook op terug. De Heilige Geest die wijst ook wel op je zonde hoor. Ja, dat doet de Heilige Geest ook. Maar die doet dat om je naar Christus te drijven. Ja, dat is zijn doel. En de duivel om je van Christus weg te jagen. Weg jij. Dat is het verschil. Ja, dat merk je, hè? Je merkt dus het verschil tussen het overtuigend werk van de Heilige Geest. Er zit een aantrekkingskracht in. Je loopt er niet voor weg. Je valt ervoor. Je zegt, u hebt gelijk. Nathan zegt, u bent die man. En David zegt, ja, ik ben die man. Dat is de Heilige Geest. Ja, en de boze geest die je overtuigt van zonde. En als je dan iemand op je zonde wijst, dan zeggen ze, kijk maar naar jezelf hoor. Kijk maar naar jezelf. Dan zeg je niet, ik ben de zondaar. Nee. Nou goed, verzekering is dus nodig. Nou, en dat geeft Christus ook. Door middel van het sacrament, ja. Ook, maar niet alleen door het sacrament, ook door het woord. Ook door het woord. En daarom is het fijn als het woord is een breedte gepredigd wordt. En we mogen zien dat het vast ligt in Christus. En dat het altijd gaat over het werk van Christus dat volkomen is. Want kijk, we zijn ook wetsovertreders. Hè? Maar dan moet je nog eens nadenken over waarom Christus nou gekomen is. Wat hij nou gedaan heeft hier op aarde. Hè? Daar hebben we al meer over gehad en Dominee de Boer had het ook steeds over. Het gaat over Christus' gehoorzaamheid. Waarom werd Adam het paradijs uitgejaagd? Wat had hij gedaan voor zonde? Hij was ongehoorzaam geweest. Nou, dat was het, ja. Ongehoorzaam. Dat wordt dus eigenlijk de oerzonde. Ongehoorzaamheid. En dat is vreselijk brutaal, hè? Als je tegenover die hoge en die heilige God die jou gemaakt heeft, hij is er eeuwig al geweest en jij komt gewoon even kijken, je wordt uit stof gemaakt. En je wordt een mensenkind. Dan is het toch logisch dat je God moet erkennen als God. Dat hebben ze niet gedaan. Ja, een poosje. Niet zo lang hoor. Ongehoorzaam. En nu is de weg naar de hemel afgesloten. Voor mensen, omdat ze ongehoorzaam zijn. En nu heeft God uitgedacht om nu Christus te zenden, zijn zoon, in de gedaante van een mens, in de gestalte van een echt mens, als borg en middelaar. En een van de eisen was vanmorgen dat hij de straf zou dragen. De andere eis was dat hij de wet zou houden. In het paradijs had je maar één gebod. Makkelijk gebod ook, gewoon van die boom afblijven. Nu zijn het er 10. En Christus heeft ze alle 10 volbracht. Niemand overtuigt hem van zonde. Nu weet ik ook waarom hij geleefd heeft op aarde. 33 jaren lang. Om te laten zien dat hij niet zondigde. 33 jaren lang. Ik hou het nog in 33 seconden vol. Om niet te zondigen. Toch? U? 33 jaar. En er niet als een fariseer geleefd, hè, die leken de wet te houden. Het was alleen maar schijn. Maar hij deed het echt. Hij had God lief boven alles. En de naaste als zichzelf. Waarom heeft hij geleefd 33 jaar op aarde en heeft zichzelf laten zien als een wetsvolbrenger? Zo word ik zalig. Ik? Ja, ik. De wetsovertreder. In de weg van de honger en de dorst naar hem, daarom ga ik naar hem hongeren en dorsten. Hij heeft gerechtigheid verworven. Gerechtigheid die hij nu toerekent aan zondaren. Zou u dat willen hebben, die gerechtigheid van Christus? Die heiligheid en die gehoorzaamheid? De catechismus die wijst ons in zondag 23 op het hart van het evangelie. Zondag 23 hebben we een poosje geleden al gehad. Ik geloof dat, wie weet dat, ja, een van de gastdominees. Ik weet nog wel. En daar gaat het over het hart van het evangelie. Dat was een mooi preek. En daar gaat het over hoe bent u rechtvaardig voor God. Dat is een vraag die gesteld wordt aan een zondaar. Hè? Hoe wordt u rechtvaardig voor God? Dan is het antwoord alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Ja. Is dat alles? Ja, dat is het. Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Dat, al is het dat mijn geweten aanklaagt, dat ik tegen al Gods geboden gezondigd heb. En geen ervan gehouden, dat is dubbel op. En nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Wie zegt dat eigenlijk? Welke boef is hier aan het woord? Een kind van God. Ja, een kind van God. En nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Dat God nochtans, mooi woord hè. Uit louter genade, om de verdiensten van Christus wil. Ja, daar heb je mij. Mij, de volkomen gerechtigheid, heiligheid en gehoorzaamheid van Christus, schenkt en toerekent. Evenals als je nog nooit geen zonde gedaan. Nou, al had je nog nooit geen zonde gehad of gedaan, gelooft u het? Kunt u niet geloven? Ja, laat ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. Dat noemen we de zalige ruil. Hè? Hij mijn zonde. Al mijn zonden weg. Is zijn gerechtigheid. Hoe deel ik daarin? Door het geloof. Dat is het vluchten naar hem. Geef het mij, Heere. Want ik ben arm, nooddruftig, ellendig, arm en naakt. Ik heb niks. Geef het mij. Ja, dat is het geloof. Vraag er maar om. Deed die moordenaar ook. Dan komt God, hè. Ja. Niet Christus, maar God komt. De Vader. De Vader ontvangt de Zoon. De verloren Zoon bedoel ik dan, hè. God de Vader ontvangt de verloren Zoon. En kleedt hem met het beste kleed. Ja, begrijp er niks van. Maar het is waar, hoor. Het is echt waar. En hij een ring om zijn vingers en schoenen aan zijn voeten. En het gemeste kalf. Nou, dat had die Zoon toch niet verdiend? Nou, daar heb je groot gelijk in. Ja, natuurlijk. Dat zei hij zelf ook, hoor. Ja, hij zei het zelf ook. Ja. Maar ik kreeg het wel. Dat is de verdienste van Christus. God de Vader is zo bevredigd met het offer van Christus. Dat hij zondaren die in hun zonden en ellende tot Christus zich ter genezing wenden. Verhoogt tot zijn kind en erfgenaam. En dan staat het hier in onze catechismus vanmiddag nog een klein beetje verder en dieper. Dan staat er, dat is ook zo mooi, hè. Ik heb de catechismus verder niet meer geciteerd, maar dat wij al zo deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen. En dat al, en dan komt het, hè. Ja, ik zei het al toen ik het voorlas. En dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zijn de lijdensweken, hè? Zie hem gaan. Dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zekerlijk onze eigen is. Alsof wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en goden voor onze zonden genoeg gedaan hadden. Dat kun je toch niet vatten? Nee, daar is de eeuwigheid voor om dat uit te zingen. Mens, daar heb ik helemaal niet gehangen aan dat hout. Ik heb geen bloed gezweten in de hof van Gethsemane. Ik heb de toorn van God helemaal niet gevoeld. En toch wordt het mij toegerekend. Dat is nu een borg, hè? Alles wat hij doet wordt op jouw rekening geschreven. Alsof ik zelf alles betaald had. Alsof ik zelf alles volbracht had. Ja, sommige dingen zijn te groot om te begrijpen. Om te bepreken eigenlijk ook. Om te bezingen, ja. Ja, dat gaan we maar doen, vind je niet. Om te bezingen. Zingt u mee als het gaat over het heil dat hij gewerkt heeft. En zegt u, misschien kan dat ook voor mij. Nou, dan heb ik nog één ding en dan gaan we zingen. Psalm 22, vers 13, ik heb nog één ding. De Heer Jezus heeft ook een keer dit gezegd tegen de Joden, hè, de vrome Joden. En ze stonden op hun achterste benen, kwaad. Want ze waren toch goed... Zeggen ze ook zo vaak tegen mijn vrouw, als ze langs die uitspraak komen van de Dordtse leerregels in de kerk van Dordrecht. Hè? Er staat dat de mens kwaad, boos is van nature. Nou, dat zijn ze niet, hoor. Boos en kwaad van nature. Ze worden er een beetje boos om, hè. Dan geven ze dus mee aan dat ze helemaal niet goed zijn. Maar goed, ze snappen het ook niet. Nee, je moet het wel begrijpen, zoiets. Dan moet je nou voor vallen, hè. Dan ga je ook voor het evangelie vallen. Het is wel zo. Ze zijn massaal weggelopen. Ik heb het nog nooit meegemaakt, hoor. Ik heb wel eens meegemaakt dat iemand kwaad de kerk uitliep. Maar de hele gemeente, nee, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Jezus wel. Ze liepen allemaal weg. En toen had hij nog 11 mensen om bij hem staan, hè? 11. En één van hen was een duivel. Dus 10 mensen dus. Hè? 10 kinderen van God. En toen zei de Heer Jezus tegen ze. Wil u misschien ook gaan? Dat zegt hij ook vanavond tegen u. U hebt de evangelie gehoord. Wil je misschien toch liever de wereld in? Of aan je godsdienst vasthouden? Of je ogen en je oren vullen en verzadigen in plaats van je hart? Ja, Petrus zei, nee heren, waar moeten we dan heen? Ik hoop dat u dat ook zegt. Waar moeten we dan heen? U hebt de woorden van het eeuwige leven. En zo is het. Amen.